Hoi, ik ben Bobby.
En ik ben Daniella. En welkom bij de Recovery Club.
Hallo allemaal, welkom bij de Recovery Club. Ja, daar zijn we weer. We nemen nu vandaag op een dinsdag op. En Bobby en ik zitten er allebei bij in pyjama. Ja, ja, in de middag. Hoe lekker, om 3:00 's middags. Hey, vertel eens waarom jij in pyjama zit.
Nou, omdat ik dus even een bijkomdagje heb. Ik heb het net ook met Daniela al verteld, maar ik heb afgelopen weekend gewoon best wel veel gewerkt. En ik werd gewoon wakker en ik dacht, oh, ik ben zo moe en het lukt ze niet om iets te doen. En in het begin denk ik altijd van, oh, wat irritant. Maar later komt dat besef van, oké, nee, maar als ik nu me er even aan overgeef, ik heb dit gewoon nodig, ik weet het van mezelf. Als ik nu me eraan overgeef en een dagje niks doe, dan voel ik me morgen zoveel beter. En dat is gewoon iets, ja, dat is zo fijn als ik me er dan aan toe kan geven. En nou, ik zit dan ook echt heel veel op mijn telefoon. Ik ga dan ook bewust negeren wat mijn schermtijd is, want die staat er altijd onderaan mijn scherm. Ik kijk er gewoon niet eens naar, omdat ik weet dat het heel hoog is. Maar ik denk van, dit heb ik gewoon nu even nodig. En dat kan ik dus tegenwoordig gewoon van mezelf accepteren. En dat is echt zo fijn.
Ja, lekker is dat, hè? Ja, ja. Ja, ik zit in een soort van pyjama. Het is hier nog steeds bloed, godsnakend heet. Sterker nog, ik had gisteren voor mijn eigen podcast, voor de Engelse variant, echt schaamteloos heb ik het genaakt opgenomen. Niet dat iedereen iemand ziet. En ik zit ook letterlijk helemaal in geur en kleur te vertellen dat er een jongetje van 10 ongeveer van bovenaf in een of ander appartementencomplex naar beneden aan het kijken was. Die hoogstwaarschijnlijk een trauma heeft opgelopen. Maar ja, hè, we hebben allemaal naakte lichamen. Maar ik kon niet meer, want ik heb wel een airco in mijn slaapkamer, maar dat zit een tuutje aan en een slang en een heel gedoe en het lekt en het doet. En, nou,
oh my God.
Ik denk, ja, dat gaan we niet doen. Dan wordt het de ene soort van waterval hier. Dus ik dacht, nee, ik ga gewoon naakt werken. Ja, niemand ziet me, dus dat is heel chill. Want ik heb iedereen aan de telefoon. En en ik ben zelf ook heel moe vandaag, want ik moet ongesteld worden. En ik ben gisteren met de Recovery Bootcamp begonnen. Dus dat is ook heel intensief, maar ook heel leuk. Dus ik had zoiets, ja, no one sees me. I've got nothing to do. Maar wat ik net ook al tegen Bobby zei, wat bij mij wel mijn valkuil is. Ik woon altijd, ook in Amsterdam, in het midden van het centrum. Hier in Antiep, eigenlijk in principe ook. Dus ik zie alleen maar, terwijl ik nu naar buiten kijk, zie ik alleen maar mensen langslopen. Mensen naar het strand gaan. En ik woon ook heel dicht bij het strand. Dus je hebt altijd wel een bepaalde mate van FOMO. Dat je denkt, oh, zou ik een terrasje pakken? Zou ik even naar het strand gaan?
Oh, ja.
Weet je wel? Terwijl vandaag had ik echt zoiets van, ik wil gewoon de rest van de dag Married at First Sight Australia kijken. En that's it. Dus dat ga ik ook gewoon zo meteen doen.
Goed zo.
Dus ja, wat lekker van ons. Wat goed van ons. Virtual high five.
Zeker.
Ja. Ja, en ik zei het net al off-air, we moeten natuurlijk gewoon weer even een buurman update erin gooien. Tenminste, hoeft niet, maar er is een update en dit zal echt de laatste zijn, denk ik. Dus ja, ik hoop dat jullie niet heel verdrietig zijn van dit afscheid. Maar ja, het liep een beetje uit de hand. Want ik heb jullie vorige week al gezegd van dat hij elke keer zei out tonight. En in mijn optiek is dat gewoon, ja, ik kon er niet veel van maken. Ik dacht, ja, wat bedoel je hier nou mee? Is dit een booty call? Dat vond ik al een beetje vreemd, want hij was degene die dus alles heel erg afhield. Dus mijn vriendinnen zeiden ook van, ja, ik heb geen idee wat hij nou eigenlijk wil. Misschien is dit zijn definitie van een vriendschap. Nou, bladibla. Dus ik was gisteren na mijn werk, ook om een beetje te vieren dat, nou, de start van de Recovery Bootcamp goed is gelukt. En het was mooi weer. Dus ik had met een vriend, echt vriend, zijn we wat gaan drinken op een terrasje, of niet eens op het terras, bij het strand. Echt prachtig strand. En op maandag hier is alles eigenlijk altijd rond een uurtje of 7 gaat dicht. Ja, is heel raar. Waarom, weet ik ook niet. Op zondag en maandag, dat is een soort van, nou ja, zijn van die dagen dat je echt moet gaan zoeken naar een restaurant of naar een café wat open is. Zelfs in het hoogseizoen. Echt bizar. Maar goed, dat terzijde. Dus wij zeiden, joh, ben jij klaar met werken? Ik ben klaar met werken. Laten we even een lekker limoncello spritje achterover tikken. En lekker genieten van het weer. Even een afterwork swim. Dus nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik zat lekker daar op dat terras en ik maakte dus een fotootje van het uitzicht en hij maakte een fotootje van mij en plaatste dat op mijn persoonlijke account. En toen reageerde de neighbor, de buurman, van met wie ben je aan het, want ik noem mezelf altijd een basic bitch, want ik vind mezelf ook echt een basic bitch. Ik ben blond, ik heb nog altijd een chihuahua, ik vind mezelf gewoon, ik ben gewoon een basic bitch. Dus ik zei van, weet ik wel iets over een basic bitch. Toen zei hij, with whom are you basic bitching with? Dus ik zei, with a friend. En toen zei hij, is it a part of the girl gang? Want ik heb hier een hele grote vriendinnengroep. Toen zei ik, heel, heel tactisch, ik zei, well, he could be. En toen begon hij zo van, so a friend, quote unquote. Ik zeg, well, I'm still figuring that out. Ik denk, laat hem maar eens even lekker zweten, kijken wat er gebeurt. En toen ging het een beetje verder zo. Maar het kwam er eigenlijk op neer dat hij eigenlijk naar mijn idee best wel jaloers was. En toen zei ik ook van, luister, wij zijn gewoon vrienden. En als je een keer een koffietje wil doen, let me know. Want dat is waar vrienden voor zijn. En ik heb hem zo hard gefriendzoned. Het was echt niet normaal. Ik zei letterlijk met alle woorden die ik had van, joh, je bent gewoon een vriend. En ik ben aan het daten. En toen zei hij, I'm focusing on myself. Dat begon niet weer. Ik denk,
Ja. Dat is de afgelopen tijd zo goed gegaan.
Ja. Een beetje...
Het is gewoon echt niet erg om een beetje veel te daten. Weet ik wat hij niet meer allemaal doet. Dat is echt niet erg. Doe het vooral als je daar behoefte aan hebt. Own it, weet je. Jongens en meiden mogen dat allemaal doen. Mensen die een andere gender hebben ook. Maar ga er niet een soort van over liegen of zo. Weet je, own it dan ook. Wees gewoon eerlijk.
Ja, en in dit geval was het weer echt een spelletje spelen. Van, he wants his cake and eat it too. Weet je, hij wil me aan het lijntje houden. En eigenlijk geen commitment, maar hij wil me wel zien wanneer... Of nou, niet eens zien, dat is het erg. Hij maakt niet eens een afspraak. Want ik heb hier echt vrienden ook. Ik heb hier twee mannelijke vrienden die ik af en toe zie voor de lunch. En dat we doen echt iets gezelligs. Eentje die is... Die is helemaal gek van motorcycles. Dus dan, ik vind het doodeng, maar ik doe het wel. Dat ik achterop ga. En dan gaan we gewoon een tripje maken. Het is zo mooi, want de kust van Zuid-Frankrijk is echt gewoon niet normaal. Dan hebben we helemaal een picknick. Maar het is gewoon helemaal vriendschappelijk. That's it. Kijk, dat zijn leuke dingen. En ook nog eens een keer, we zijn buren. Dus hoeveel kost het om een koffietje te drinken?
Yeah.
Of in zijn geval een spaarrood of wat het dan ook is. Maar... In ieder geval, ik dacht, nu ben ik er echt klaar mee. Dus hij mag me naar huis wandelen als ik een keer zoiets heb van... de straten van Antibes zijn een beetje seedy en ik voel me een beetje bangig. Maar dus ik heb er een stokje voor gestoken en ik was trots op mezelf. Dacht, ja.
Ja, goed zo.
Maar goed, dit is de final update. Ik ga hem natuurlijk nog zien, maar er gaat niks meer gebeuren. Ik ga, gaat geen vervolg meer zijn, denk ik. Ja.
Jammer. Ja. Toch de end of an era.
Nou, hè? Echt, ja. Bizar, maar goed, ergens ook goed. We komen wel weer nieuwe dateverhalen aan, hoor. Want ik voel het aankomen aan mijn water. Ik zit er middenin, maar dat hou ik nog even voor mezelf. Oké, voordat we daarover gaan hebben en dat dit een datingpodcast wordt, we gaan het vandaag hebben over eigenlijk bewegen, bewegingsdrang, of je cold turkey moet stoppen of dat je het moet afbouwen. Hoe onze relatie is geweest met beweging en wat wij daaraan hebben gedaan. Of dat nog steeds een ding is. Nou, eigenlijk alles wat met bewegen te maken heeft. In combinatie uiteraard met een eetstoornis. Misschien is het handig als jij een beetje jouw verleden vertelt met hoe jouw relatie met beweging was. Want niet voor iedereen is dat natuurlijk een ding. Heb jij een verstoorde relatie met beweging gehad, Bobby? En hoe is dat nu en hoe heb je daaraan gewerkt?
Ja, ik heb zeker wel een verstoorde relatie gehad met eten tijdens mijn eetstoornis. Maar het is niet gedurende mijn hele eetstoornis zo geweest dat ik een hele verstoorde relatie met bewegen had eigenlijk. Want ik weet nog wel in het begin... Ja, ik wist wel dat ik met bewegen calorieën verbrandde. Dus in die zin vond ik het prettig als ik bewoog. Maar het was niet dat ik ging bewegen om het bewegen of calorieën ging verbranden. Ik was niet zo'n sportief persoon. Ik vond bewegen en sporten maar stom. Dus ik deed dat eigenlijk gewoon heel lang. Heb ik dat niet echt gedaan. Hooguit dat ik af en toe dan ging hardlopen of zo. Ja, daar stopte ik dan na een paar keer weer mee. Want ik vond het gewoon echt niet leuk. Eigenlijk raakte mijn relatie met bewegen pas echt verstoord. Toen ik denk een beetje rond de tijd dat ik naar de universiteit ging. Toen was ik al wel ik was vaak wel echt fanatiek aan het hardlopen. Ook gewoon veel te vaak in de week kreeg ik weer een blessure door overbelasting en dan ging ik gewoon door. En toen ik uiteindelijk op mezelf ging wonen, kreeg ik een abonnement bij de sportschool. En ik vond het eigenlijk heel leuk. Ik vind fitness ook nog steeds heel leuk. Maar het was wel puur eetgestoord eigenlijk. Mm-hmm. Dat heeft eigenlijk heel lang dat zo gebleven. Maar tegenwoordig gaat het eigenlijk heel goed. Ik denk dat ik heb Was dat vorig jaar of was dat alweer twee jaar geleden? Wauw, de tijd gaat zo snel. 2 jaar geleden heb ik natuurlijk een terugval gehad in mijn eetstoornis. En toen kreeg ik ook wel weer een beetje een verstoorde relatie met eten. Ik gebruikte het toen gewoon heel erg als compensatie. En ik bewoog echt wel heel veel. Maar eigenlijk op dit moment heb ik daar helemaal niet echt meer last van. Of eigenlijk helemaal geen last meer van.
Nee. Nee, en jij sport nog wel regelmatig, toch?
Ja, klopt. Ja,
ja. Ja. Ja, want dat is natuurlijk de grote vraag hier. Tenminste, die krijg ik vaak. Van, hoe doe je dat? Ga je cold turkey stoppen? Wat is handig? Wat is jouw ervaring daarmee? Want ik heb daar mijn eigen ervaring in. Maar ik ben benieuwd naar jouw eigen ervaring. Of je dat ooit hebt afgebouwd. Of dat je echt helemaal bent gestopt. En hoe je dat weer hebt geïntegreerd. Ja, dat eigenlijk.
Ja, ik heb eigenlijk voordat ik terugviel in mijn eetstoornis, toen ik dus eigenlijk de allereerste keer dat ik al inging, ben ik op een gegeven moment cold turkey gestopt met sporten. Dat was niet zozeer vrijwillig. Ik mocht gewoon niet meer bewegen vanuit de kliniek. Eerlijk, dat heb ik daar toen in het begin nog wel stiekem gedaan en zo. Als ik er nu op terugkijk, dan denk ik ook, oh mijn god, meid. Alsjeblieft. Maar goed, dat deed ik toen, want hè, wist ik veel, ja, ik wilde het ook niet weten. Ik dacht, dat kan gewoon prima, je kan prima nog bewegen. Nou, op een gegeven moment kreeg ik dus ook zelf de motivatie om te willen herstellen van mijn eetstoornis. En toen dacht ik ook van, ja, ze hebben gelijk dat ik moet stoppen met sporten. En ik moet dat ook aan mezelf gaan toegeven. En toen ben ik dus wel cold turkey gestopt met bewegen. En dat is denk ik uiteindelijk heel belangrijk voor mij geweest, omdat ik moest echt gaan ervaren dat het ook oké was om niet te bewegen voor een dag. En dat niet in te gaan halen. En gewoon een week niet te sporten. En al dat soort dingen dat helemaal niet bewegen ook echt oké is. En dat merk ik ook op een dag als vandaag, weet je. Ik ben mijn bed zo ongeveer nog niet uit geweest. Ik heb er geen moeite mee. Er is niet een stemmetje in mijn hoofd wat dan zegt van, oh ja, je moet eigenlijk wel sporten. Ja, je moet eigenlijk wel gaan lopen. Misschien moet je even naar buiten gaan wandelen. Het maakt me allemaal niet zo meer zo uit. Omdat ik dus eerder echt heel veel dagen heb ervaren dat het oké is om niet te bewegen. Gewoon helemaal niet.
Ja.
Maar goed, toen ging het wel beter. En toen heb ik mijn relatie met sporten ook wel weer opgebouwd. En ik vind sporten, daar ben ik dus ook achter gekomen wel. Dat ik sporten heel leuk vind. Lang niet alle sporten, maar sommige sporten wel. En ik kan er echt wel een soort van ontlading van krijgen. En ik kan me er goed door gaan voelen. Niet zozeer omdat ik calorieën heb verbrand. Of per se omdat ik nou een of andere fantastische prestatie heb neergezet. Maar gewoon, ik voel me goed door beweging. En toen ik in mijn terugval zoveel ging sporten en toen ook weer moest gaan minderen, zeg maar, toen heb ik het wel afgebouwd. En toen zijn er ook dagen geweest dat ik niet heb bewogen. Dus het was niet per se zo dat ik ging eigenlijk van iedere dag bewegen, ging ik naar minder bewegen en niet meer alle dagen bewegen. Maar ik heb dat wel, zeg maar, langzaam afgebouwd. Dus de dagen waarop ik bewoog, ging ik eigenlijk steeds minder bewegen. En dat was ook gewoon prima, denk ik, omdat mijn relatie met sporten op dat moment wel een stuk minder verstoord was dan daarvoor.
Mm-hmm. Ja, ja. Ja, dat vind ik wel fascinerend om te horen, dat iedereen daar zelf wel een andere mening in heeft, een andere ervaring. Ik heb zelf ook een hele erg verstoorde relatie gehad met beweging. Al eigenlijk, nou, ook toen ik inderdaad in allerlei klinieken zat, toen werd er ook gezegd, je mag niet bewegen. Toen deed ik het ook gewoon stiekem. Hetzelfde verhaal. Dus
ja. Ze weten het ook altijd natuurlijk.
Ja joh. Dus ik heb zelf verhalen gehoord toen ik ergens klinisch opgenomen was. Dat de voorgaande groep gewoon in de lunchpauze ging. Tenminste lunchpauze. na de lunchpauze een soort van ging hardlopen. Dat ik denk, hoe zijn jullie daarmee weggekomen? ik snap het echt niet. En in de avonden en weet ik het allemaal hebben gedaan. Dus...
Ja, ik ging dan stiekem naar de parkeerplaats. En dan ging ik daar zitten en dan ging ik daar sporten. Maar dan zei ik dus dat ik ging zitten. En om de een of andere reden dacht ik dat ze dat wel geloofden. En toen waren ze ook zo van... meid, je was ineens weg. Je was ineens op de parkeerplaats. Denk je nou echt? Want wij dachten dat je daar gewoon ging zitten. Ja, bizar. Ja.
En toch lieten ze je gaan. Oké, nou wel bijzonder.
Ja, dat hebben ze niet lang laten gaan hoor. Maar de eerste twee keer wel. Ze wilden volgens mij vooral dat ik het zelf ging toegeven. En dat heb ik toen uiteindelijk wel gedaan. Onder druk van een groepsgenootje. Hebben ze dat wel gedaan? En toen zei ze ook, ja, het is wel ook gewoon je eigen verantwoordelijkheid, weet je wel. Je zit hier voor jezelf. Hier heb je een reflectieblad, ga er maar op reflecteren.
Ja, ja. Nou ja, wat ik zo bijzonder vind, is dat ergens, ik bedoel, wie wil er nou constant compulsief bewegen?
Ja.
Hetzelfde als, wie wil er nou een eetstoornis ontwikkelen? Niemand, denk ik. Ik bedoel, als je het cadeau zou krijgen, dan zou je het denk ik niet eens aannemen. Het is toch een verschrikking.
Ja.
En toch voelt het als een bepaalde noodzaak. Van als ik dit niet doe, dan raak ik zo in de paniek. En het voelt als een enorme dwang en drang. Echt waar je naar moet handelen. Want als je dat niet doet, dan vertelt je eetstoornis eigenlijk van... Hè, dan is het hek van de dam. Dan gebeurt er iets verschrikkelijks. En dat is eigenlijk ook een beetje de migration response, waar we het ook wel vaker over hebben. Is dat je eigenlijk je primal brain is de hele tijd aan het bewegen op zoek naar voedsel. Oftewel, eigenlijk ook je hunger responses, oftewel je honger en verzadiging, wordt daardoor ook verstoord. Dus je hongergevoel wordt heel erg onderdrukt door middel van beweging. Dus wat je ook vaak ziet, is als mensen meer gaan zitten, dat de mentale en de fysieke honger veel meer toeneemt. En uiteraard, als je een eetstoornis hebt, dan is dat het laatste wat je wilt voelen, is meer honger. Dus een eetstoornisbrein denkt, ja, super onlogisch om te gaan zitten, want we verbranden minder calorieën. Ik luister ook niet naar die innate feeling van ik moet bewegen. En C, ik ga ook nog eens een keer meer zin hebben in eten. En dan ga ik misschien meer eten en dan kom ik aan en ladiladila. En nou ja, doemscenario, bam, 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 bam. Het zijn allemaal dingen wat je eetstoornis gewoon niet wilt. Dus in mijn geval, ik ben noodgedwongen, heb ik, en iedereen kent mijn verhaal, dus dat ga ik nog een keer vertellen, maar door het krijgen van de ziekte van Lyme en echt niet meer te kunnen bewegen. Maar dit is eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld. Want ik ging dus vanuit een hele verstoorde relatie met beweging. Volledig in de ontkenning trouwens, overigens. Want ik studeerde destijds. Ik moest 40 minuten heen en terug fietsen door weer en wind naar school. En dan ging ik daarna ook nog sporten. En achteraf gezien... Ik bedoel, ik heb mezelf gewoon in een burn-out gewerkt. Want ik kon het helemaal niet eens... Ik kon niet al die ballen in de lucht houden. Het was al super... Nee. Ik vind het zo knap dat mensen kunnen studeren... en dan nog een sociaal leven... en dan nog uitgaan sporten, al die dingen. Het was zoveel. En ik denk dat daardoor was ook mijn immuunsysteem is zo geraakt. En dus ook mijn de ziekte van Lyme, die zat te sudderen al heel lang. En die... die is dus uiteindelijk heeft toegeslagen. Nou, dat betekent dus dat ik binnen een jaar eigenlijk gewoon niet meer kon bewegen, maar dan ook echt niet meer. Dus ik zat echt in een rolstoel. Ik kon gewoon, fysiek gezien, ik kon wel bewegen. Mijn benen deden het gewoon, alleen deed ik extreem veel pijn. Nou, fast forward 100 jaar later, in principe 10 jaar later, is mijn relatie met beweging al heel lang. Gewoon volledig neutraal, omdat ik het niet meer kan. Nou, weet ik niet hoe dat was geweest als ik weer zou zijn gaan sporten. En het ding is wel dat ik ben wel een extreme voorstander van cold turkey stoppen met bewegen. Als jij een verstoorde relatie hebt met bewegen in het algemeen. En waarom is dat? Omdat als jij alsnog blijft bewegen, al is het maar een klein beetje. En ik ben echt niet anti-movement, totaal niet. Ik bedoel, als je sporten leuk vindt, iedereen... Het is ergens gezond, het is lekker, vooral doen. En het is niet zo dat je het voor de rest van je leven niet meer kan doen. Maar het gaat om die afhankelijkheid van calories in, calories out. Je houdt de migration response in stand. Er zitten zoveel dingen aan vast. En ook weer, als je je eetstoornis één vinger geeft, dan grijpt het weer die hele hand. Dus vaak als je maar een klein beetje beweegt, al is het maar, weet ik veel, een uur of een half uur, of verzin maar hoeveel minuten, wat voor jou... nou ja, je net even over die grens trekt, dan zegt jouw eetstoornis van oké, ja, maar dit is nog niet genoeg, we moeten meer doen. Dus vaak moet je eigenlijk in heel veel gevallen, en dat, daar zie ik ook de meeste resultaten bij cliënten ook, dat als ze helemaal cold turkey stoppen, dat ze uiteindelijk het snelst die codependency, zeg maar, met tussen bewegen en eten, eigenlijk rewiren. En dat is persoonlijk ook in mijn geval zo geweest. Dus je ziet het heel vaak bij mensen die bijvoorbeeld een been breken. Of nou in mijn geval dus met de ziekte van Lyme, dat ik echt niet meer kon bewegen. Ik moest heel snel leren van, oh ja, ik moet dus nog steeds evenveel kunnen eten. Ondanks dat ik eigenlijk fysiek gezien niks doe. En daar ging het dus mis. Omdat ik er niet aan had gewerkt, at ik minder. Omdat ik dacht, ja, hallo. He, die calories in, calories out theorie, die ging niet meer op. Want ik deed niks. I didn't exert any energy. Dus ja. Waarom moest ik überhaupt dan ook zoveel eten? Dus omdat ik dat werk dus niet had gedaan, nooit eigenlijk, en ook in alle klinische opnames niet, ben ik dus destijds heel erg teruggevallen. En heb ik het op een later stadium uiteindelijk dat getackled van ja, dit is natuurlijk super irrationeel en onlogisch, ja. Want er zijn miljoenen mensen op deze wereld die nog nooit hebben gesport in hun leven. En die hebben een normaal gezond leven, een normaal gezond lijf. Die zitten gewoon op hun setpoint gewicht range. En er gebeurt niks. Dus ja. Dus in mijn optiek is cold turkey wel vaak heel effectief.
Ja. Ik denk het ook. Ik kan me ook voorstellen dat dat wel de meest effectieve methode is. En ik weet ik wel van mezelf dat de tweede keer dat ik ging herstellen, toen ik dus niet cold turkey ging, dat het ook wel echt wel met een stukje vermijding te maken had. Nu denk ik dat ik dat op dat moment mezelf iets meer kon permitteren, gewoon doordat ik nooit, ja, gewoon, ik had natuurlijk al wel veel kennis en inzicht. En mijn eetstoornis zag er op dat moment gewoon anders uit dan daarvoor eigenlijk. Maar ik denk wel dat het ook inderdaad alsnog belangrijk is dat er op een gegeven moment wel ook echt een periode is waarin je niet sport. Je kan het afbouwen, maar uiteindelijk moet je wel een keer een periode echt stoppen met sporten. En dat heb ik ook moeten doen nadat ik het ben gaan afbouwen. Heb ik ook wekenlang eigenlijk niet gesport. Ja, ik bewoog nog wel wat, doordat ik af en toe eens ergens heen moest gaan fietsen. Maar ook niet meer dat ik wekelijks ergens heen ging, bijvoorbeeld naar de universiteit of zo. Ik had toen gewoon vakantie en ik heb daar echt gebruik van gemaakt, dat ik gewoon, ik denk 1 of 2 maanden lang, ja, niet tot weinig heb bewogen eigenlijk. Ja. En dat was wel alsnog nodig. Ik had het niet alleen maar kunnen afbouwen tot een gezond niveau of zo. Ik denk dat dat ook is waar veel mensen misschien mist in gaan, is inderdaad wat jij zegt, dat ze dan het misschien wel afbouwen tot op zekere hoogte. En dan zijn ze van, want zonder hoeveelheid. Maar inderdaad, die relatie tussen bewegen en wat je tot je neemt qua calorieën, wat je eet, die blijft bestaan.
Ja, en ook vergeet niet dat heel veel mensen hebben ook zoiets van, ja, maar ik beweeg maar X amount time, weet je. Heel veel mensen denken ook, en dat hoor ik ook vaak van, weet je, als ik een intake heb, ja, maar ik sport niet. En als ik dan zeg, ja, maar wat versta je onder sporten? Ja, ik wandel wel, een paar uur per dag. Ja, hallo.
Ik vond ook altijd naar de universiteit en naar de kerk fietsen, dat telde niet mee. En toen was mijn diëtist ook zo van, ja, sorry Bobby, maar nee, gewoon. En je kan niet gewoon zeggen, dat telt niet mee.
Precies. En al zou het bij wijze van spreken 10 minuten per dag zijn, laten we zeggen even voor iemand met chronische pijn zoals ik. Als ik elke dag van mezelf 10 minuten per dag moet bewegen, terwijl ik eigenlijk niet kan, en het is gewoon dwangmatig, dan is het een probleem. En als ik niet een dag kan skippen, en als het dan ook nog eens een keer invloed heeft op mijn eetgedrag, ja jongens, dan heb je gewoon een verstoorde relatie met beweging. En als jij jezelf hierin herkent, dan is het een half uurtje voordat je naar je werk gaat of whatever it is. Het gaat erom dat het een bepaalde compulsiviteit is. En dat het ook weer in relatie staat tot, hè, dat het een bepaalde afhankelijkheid is van hoeveel je mag eten. Of dat je het jezelf wel of niet mag toestaan, bladibla. Al dat soort dingen zijn zo belangrijk om te rewiren. Dus mocht je hierin erkennen wat wij nu eigenlijk zeggen. En het is heel makkelijk, want je eetstoornis die verzint 100.000 excuses. Van ja, maar het is niet zoveel. Nee, daar gaat het niet om. Überhaupt, ja, hoeveelheid, dat is relatief, dat is subjectief. Wat voor de ene heel veel is, is voor de ander niet. En je referentiekader verschuift natuurlijk elke keer weer. Hè? Van op een gegeven moment begin je hierbij en dan eindig je daarbij. Want dat is ook met een eetstoornis zo. Je begint vaak bij ergens bij een minimum en op een gegeven moment wordt dat steeds meer en meer en meer. Dus ja, in dit geval zou ik zeggen, ja, stop cold turkey. En hoe doe je dat? Ja, Tabitha heeft het ook in haar boek staan. Ja, je moet het gewoon gaan doen en afleiding gaan zoeken. Er is geen toverstafje, die hebben wij ook niet, waardoor het in één keer super makkelijk wordt.
Nee, en het besef van dat waar ik bang voor was als ik niet ging sporten, was eigenlijk niet zozeer het aankomen. Ja, tuurlijk, daar was ik bang voor, maar waarom ik het eigenlijk niet wilde stoppen, was omdat ik dan zoveel paniek zou gaan krijgen. En die paniek durfde ik niet aan. En dat was een heel belangrijk besef voor mij, want daar had ik wel controle over. Kijk, of je aan gaat komen of niet, daar heb je niet echt een controle over. Of in ieder geval heb je niet een optie. Als je gaat herstellen van je eetstoornis, dan ga je aankomen. Maar het was echt zo belangrijk om voor mij te beseffen, ik heb wel controle over hoe ik ermee omga als ik die paniek heb. En als ik niet ga sporten. En wat kan ik dan doen om het voor mezelf fijner te maken? En inderdaad, wat je zegt, zoek afleiding. Maak het makkelijker voor jezelf. Maar doe het wel.
Ja. Ja, en hold yourself accountable door iemand in te schakelen. Door het tegen iemand te zeggen. Want dat is natuurlijk ook heel vaak in het geheim. Wat we net eigenlijk zeiden, wat jij vermeldde over wat je deed in de kliniek. Je zei het niet oud in de open. Jongens, ik ga naar de parkeerplek en ik ga daar lekker lopen sporten of whatever. Nee, je doet het allemaal in het geheim. En eetstoornis is allemaal about secret. It's very, hè? Het is all about secrecy. Dus gooi het oud in die open en vertel het aan iemand. Of dat nou een therapeut, een diëtist, een coach, een ouder, een moeder, een broer, zus, whatever, vriend. Vertel gewoon, ik merk nu dat ik heel erg bewegingsdrang heb en dat ik de neiging heb om nu dit of dat te gaan doen. Maar ik weet dat ik het niet moet doen, want zo hou ik dus deze afhankelijkheid en deze, hè, mijn eetstoornis in stand. Dus dat is ook een hele belangrijke. Vertel het en share it with a friend. En dan vervolgens, ja, inderdaad, zoek afleiding in andere dingen. En kijk eens hoeveel tijd je overhoudt, joh, als je stopt met sporten.
En hoeveel energie je ook kunt overhouden. En ik maar moe zijn en moe zijn.
Kijk, hè?
Ik heb op een gegeven moment de huisarts gebeld, omdat ik zo moe was. En volgens mij had toen, dacht ik dat ik een ijzertekort had. En toen was hij ook zo van, ja, en hoe gaat het dan met bewegen? En ik zo, ja, nou ja, ik sport zo en zo veel op een dag. En toen zei hij ook van, ja, ik vind het goed om een bloedonderzoek te doen. Maar ik denk dat je uiteindelijk ook misschien wat minder moet gaan sporten. Dat bracht hij ook zo heel voorzichtig van, ja, vriendin, ik denk eigenlijk niet dat er echt iets aan de hand is met je bloed. Dat bleek ook zo te zijn. Er was inderdaad niks aan de hand met mijn bloed. Lo and behold, toen ik minder ging sporten, had ik ineens meer energie.
Ja, no shit, hè? Ja,
precies.
Goh. Ja, het is echt fascinerend hoe onze eetstoornis ons tot dingen kan dwingen. Dat je achteraf denkt, hoe heb ik dit ooit gedaan? Hoe heb ik dit ooit gekund? Ja, het is wat ik zelf ook heel sterk had. Dat vond ik zelf echt ook wel fascinerend. Is dat toen ik echt stopte met bewegen. En dat moest natuurlijk al, wat ik al zei, van ja, dat was voor mij niet eens een keus, dat was noodgedwongen. Toen merkte ik eigenlijk pas hoe erg mijn mentale honger met name was. En logisch, want door maar constant productief te zijn of bezig te zijn en in dit geval te bewegen, ja, hoef je niet te denken aan eten. Je bent jezelf de hele tijd aan het afleiden. En toen ik echt fysiek gezien die rust pakte, toen merkte ik pas van, oh shit. En toen kwam er ten eerste heel veel tijd vrij natuurlijk en over. En ik ben heel creatief van nature. Ik was altijd degene die aan het kralen was. Als klein meisje verkocht ik al gewoon letterlijk sieraden, zelfgemaakte sieraden aan winkels.
Dus,
ja, het entrepreneurship zat er al vroeg in. Maar, maar dat heb ik daarna, toen ik een eetstoornis had, of kreeg, ontwikkelde. Toen heb ik helemaal niet meer dat creatieve deel van mezelf opgepakt. Ik zat op schilderles. Er bestaat zoiets als kleiles. Klinkt heel, heel raar, maar dan maak je hele leuke sculpturen en zo. Wat deed ik dan nog meer? Nou, echt gewoon knutselles. Alles wat maar met arts en crafts te maken had, dat deed ik. En ik probeer dat nu ook weer. Ja, ik probeer dat nu ook wel weer een beetje te integreren. Omdat je dat ontregelt ook echt je zenuwstelsel. Wat natuurlijk sporten kan dat ook doen. Maar over het algemeen, juist als je te veel doet, heeft dat juist die adverse reaction. Dus, maar goed, ja, interessant hoe we dat allebei hoe we ermee hebben gedeeld en hoe dat nu is. En nogmaals, ik denk dat heel veel mensen zich hierin herkennen. En weet je, al zou je eten helemaal top gaan en je hebt nog steeds een, want dat is wel het laatste wat ik hierover wil zeggen. Toen ik voeding en diëtetiek studeerde, of all studies you can do, maar oké. Toen had ik mezelf er echt van overtuigd, ik ben 100% oké. Ik eet alles wat ik wil. En dat was ook zo. Ik at alles wat ik wilde. Ik was spontaan met vriendinnen. Ik ging naar huisfeestjes. Ik ging uit. Ik had echt een jaartje ongeveer, nou, het was korter dan een jaar, een echt officieel studentenleven. Ik zat niet bij een studentenvereniging of zo, maar voor de rest, ik woonde op mezelf. Ik deed alles wat ik wilde en ik at ook alles. Ik was voor mijn gevoel vrij. Behalve als ik dus inderdaad minder of niet sportte, dan begon het hele riedeltje van Jezus. We moeten nu gaan bewegen, want anders moet je ook minder gaan eten. Dus, en ik weet niet waarom, maar ik negeerde dat een soort van. Waarschijnlijk ook omdat mijn studie het ook op een bepaalde mate aan het reinforcen was. Beweging is heel belangrijk. We hadden ook echt gewoon sportles en dat soort dingen. En de importance of movement werd gewoon heel erg door onze strot gedouwd. Van ja, het is gewoon heel belangrijk. En ja, het werd daar inderdaad ook heel erg gezegd van calories in, calories out. Dus ja, het was niet bepaald de beste plek om te zijn. Zeker niet als je daarmee mee deelt. Maar ik wil gewoon even aan iedereen meegeven. Mocht je zoiets hebben van, joh, ik eet alles. En ik kan ook alles. Maar ik moet wel elke dag zoveel hardlopen of gewoon wandelen of dit of dat. Kijk daar eens kritisch naar. En probeer even dat momentje van zelfreflectie te pakken. En als je daar niet aan wil werken, prima. Maar weet wel dat mocht je een keer echt geblesseerd raken, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je eetstoornis behoorlijk gaat lopen trekken aan je. Dus je kan het voor zijn om er alvast nu aan te gaan werken. Dat wil ik nog even zeggen.
Ja, en vaak weet je denk ik ook pas hoeveel negatieve invloed het eigenlijk heeft op je leven op het moment dat je ermee stopt. Dus misschien denk je inderdaad nu van ja, zo vervelend is het eigenlijk allemaal niet. Zo erg is het allemaal niet. Maar inderdaad, als het dan ineens niet meer kan, dan merk je dus van, wow, eigenlijk doet het echt heel veel voor mij. Eigenlijk betekent dit heel veel voor mij op een soort van negatieve manier eigenlijk.
Precies, ja. Eens. Oké, nou, ik denk dat we hem getackled hebben. Nu gaan wij over naar de luisteraarsvraag. We hebben voor degenen die het nog niet weten, we hebben een Instagram-account, therecoveryclub.podcast. En daar kunnen jullie je vragen stellen. Sommigen sturen een DM, anderen die... ik heb ooit een keer een post gemaakt en dat zegt ook letterlijk van hier kan je je vraag onderdroppen. Nou, we hebben behoorlijk wat vragen daar gekregen. En de meest recente vraag vond ik, die passen eigenlijk heel goed bij dit onderwerp. En ik dacht, aangezien het open en bloot werd gevraagd en het niet een DM was, ik denk dat ze het oké vindt dat we haar naam noemen. Dus het was Annabel die vroeg, hey, ik heb een vraagje. Hoe kregen jullie je menstruatie weer terug naar herstel en duurde dit lang? Wat kwam hier bijvoorbeeld allemaal bij kijken en hebben jullie tips om dit terug te krijgen? Ik eet alles, vooral ook extra vetten en veel meer dan mentaal nodig is of fysiek. Plus, ik beweeg vrijwel niet en kom daardoor snel aan, maar krijg mijn ongesteldheid niet terug. Ik heb nog een aanvulling op mijn vraag. Dat was een hele goede dit. Ik heb nu wel weer veel meer energie om dingen te ondernemen en echt zo vaak echt zin om een rondje te hardlopen of krachttraining te doen in de gym. Maar ik ben dus nog steeds niet ongesteld. Moet ik wachten totdat ik ongesteld ben geworden en daarna pas weer gaan sporten? Want vroeger sporten altijd onwijs leuk om te doen en verveel me nu thuis echt steeds vaker zo erg. Nou, dankjewel Annabel voor deze vraag. En lekker uitgebreid ook, top. Bobby, wil jij beginnen met beantwoorden?
Ja, dat is goed. Ik moet zeggen dat ik hem een beetje lastig vind om te beantwoorden. En dan eigenlijk met name de aanvulling erop. Moet je wachten met sporten tot je menstruatie terug is? Ik weet gewoon betrekkelijk weinig van al dat soort dingen af. Dus ik zou, om eerlijk te zijn, het niet zo goed weten. En mijn advies zou eigenlijk zijn, overleg het met je huisarts. Maar wat betreft mijn menstruatie, ja, ik kreeg hem best wel snel terug naar mijn eetstoornis. Ik kreeg hem tijdens mijn herstel al terug. Maar het duurde bij mij ook best wel lang voordat ik hem kwijtraakte. En daar zit volgens mij ook wel een bepaald verband tussen, zeg maar. En bij de ene persoon raakt hem heel snel kwijt. En duurt het heel lang voordat hij terugkomt. De andere persoon raakt hem heel snel kwijt, maar komt hij ook weer heel snel terug. En sommige mensen raken hem nooit kwijt. Maar voor mij persoonlijk dus kwam het eigenlijk heel snel terug toen ik all-in ging en alles ging eten. Waar ik behoefte aan had, toen kwam het eigenlijk heel snel terug. En daar heb je ook niet heel veel voor hoeven doen. Wat ik wel merkte was dat het iets langer duurde voordat hij regelmatig werd. En ik merk eigenlijk nu pas wat menstruatie met iemand kan doen, zeg maar. Ik had nooit eigenlijk last van menstruatie. Ik merkte er nauwelijks wat van. En pas in het afgelopen jaar of zo is dat eigenlijk steeds wat meer gekomen. Dus toen ik eenmaal op gezond gewicht was, of zeg maar gewicht wat voor mijn lichaam gezond was. Ja, toen is dat langzaamaan gewoon, merk ik veel meer van mijn menstruatie en eigenlijk een soort van bijkomende klachten of zo. Mm. Ik heb er nog steeds niet heel veel last van. Ik ben er echt heel erg blessed mee, maar ik kan bijvoorbeeld wel mood swings, die heb ik tegenwoordig wel. Dus ja, hij kwam snel terug. Het duurde iets langer voordat hij soort van normaal was.
Ja, ja. Ja, het is heel lastig, want het is inderdaad een heel, heel individualistisch. Omdat inderdaad, wat je al zegt, sommige mensen hebben het nooit, zijn het nooit verloren. Andere mensen die hebben het, nou ja, nog steeds niet. Zelfs al zijn ze al een hele lange tijd hersteld. Ik weet ook dat dit een genetische rol hier speelt. Mijn moeder was bijvoorbeeld altijd ook, nou, je kon de klok erop gelijk zetten. En het was gewoon altijd regular, zeg maar. En ik ben precies hetzelfde. Wat bij mij heel erg heeft geholpen, is echt wel, denk ik, ook de fysieke rust. En inderdaad heel veel eten. En voornamelijk ook heel veel vetten. Ik heb de mazzel gehad dat ik, denk op maand 4 ongeveer, van echt alleen te zijn gegaan, dat ik al ongesteld werd. En ik was echt nog ver van mijn setpoint gewicht af. Wat mijn eetster natuurlijk helemaal niet leuk vond, uiteraard. Want zo gaat het toch vaak van, oh, ik ben ongesteld. Nou, nu ben ik er. Maar goed, dat was natuurlijk niet zo. En gelukkig, ja, ik heb gewoon echt de mazzel gehad. Het is nog steeds dat op de dag van vandaag, ik heb een app die het bijhoudt. En ik weet nu dat ik over 2 dagen ongesteld word. Soms wijk ik een dag of 4 af. Maar ja, het is echt gewoon elke maand bam. Ik heb ook een hele zware menstruatie. Mijn moeder heeft dat ook. Dus je kan ook vaak kijken naar je moeder, oma, zussen, al dat soort dingen. Hoe zij... hoe dat bij hun werkt. Er is iets wat dat heet HA, hypothalamic amenorrhea. En dat is eigenlijk vaak, ja, dat noemen ze ook wel gewoon, dat als je een eetstoornis hebt en er is geen menstruatie, dat noemen ze dus eigenlijk HA. Het probleem hierin is dat er inderdaad, wat Bobby ook zegt, van ja, je kan naar je huisarts gaan. Ik zou eerder naar een gynaecoloog gaan of een verwijzing vragen naar een gynaecoloog. Die weet uiteindelijk ook alles van de female organ. En die kan dan ook kijken naar je hormonen, of daar bepaalde imbalances in zijn. Want zelfs al zou jij helemaal hersteld zijn, ik heb heel veel vriendinnen zelfs die heel onregelmatig ongesteld zijn. Nou, die gewoon totaal geen verleden hebben met een eetstoornis, maar die bijvoorbeeld heel gevoelig zijn voor anticonceptie of voor stress. Of daarin, wat dat er gaat, zijn we daar zo verschillend in en valt daar echt vrij weinig over te zeggen. Nou, als het gaat over beweging, als je nog niet ongesteld bent en je bent nog... Ik bedoel, wij weten natuurlijk niks over jouw verleden, over jouw hele verhaal. Maar als jij nog steeds geen menstruatie hebt en je wilt die heel graag terug, dat hoor ik aan je bericht, dan zou ik mijn persoonlijke aanrader zijn om nog te wachten met sporten. Want je lijf is nog aan het herstellen. Er is heel veel herstelwerk aan het verrichten. Voor de ene kost dat gewoon veel meer werk dan voor de ander. Het ligt er ook aan hoe je natuurlijk hoeveel je eet en hoeveel rust je pakt. Dus als je daar ook nog eens een keer beweging op zeg maar, ja, bovenop gooit, lijkt mij dat gewoon niet verstandig. Het gaat in ieder geval niet het gaat je niet helpen om weer je menstruatie terug te krijgen. Ik zou eerder zeggen, ga voor rust en wacht het nog even af. En mocht je echt zoiets hebben van, ik wil überhaupt erna laten checken, doe dat gewoon. Weet je, het kan geen kwaad, baat het niet, dan schaadt het niet. En ja, dat is eigenlijk mijn mening hierin. En wat we ook zeggen, ja, iedereen is hier anders in. En dat maakt het zo frustrerend dat er geen one size fits all answer is. En ja... Ik denk dat dat hem een beetje is, hè?
Ja, ik denk het ook. Ik vind ja. dat je het... Ja, heel goed antwoord. Heel sterk.
Ja, nou, ja. Het is gewoon vervelend. En het mooie is wel dat ik ook met dit soort vragen... dan hoor ik weer de gezonde zelf weer erg sterk in terugkomen. Want ook weer, ja... Ergens denk ik, oh, ik vind mijn menstruatie echt afschuwelijk. Want ik ben dus heel zwaar ongesteld. Ik ben altijd jaloers op iedereen die gewoon... Het vriendinnetjes van mij, die zijn dan 2-3 dagen ongesteld. En bij mij is gewoon een volle... Nou, bijna 1,5 week. Dat is echt lang.
Wow, dat is kut.
Ja, en echt al vanaf mijn 16e. En ik heb... Nou ja, ik zit dus niet aan de pil. Ik kan ook echt niet tegen de pil. Ik heb geen spiraal of wat dan ook. Dus ik heb helemaal niks. Ik kan gewoon niet tegen hormonen in mijn lijf. Of kunstmatige hormonen, for that matter. Ik heb wel aan de bio-identical hormones gezeten. Maar in Nederland doen ze daar niet echt aan. In Amerika is dat best wel een heel gangbaar iets. Je kan letterlijk gewoon een hormoonkliniek binnenwandelen en zeggen... joh, mijn hormonen zijn uit balans. Geef me even bio-identical hormones. En dat doen ze in Nederland gewoon niet. Maar dat gaat vast komen, dat weet ik zeker. Daar ben ik zelf ook heel gepassioneerd in. Dus wie weet ga ik dat nog over een paar jaar... ga ik me daar zelf in verdiepen. En ga ik mijn eigen kliniek openen. Want
ja,
ik vind
wel
kan echt
jij
dat...
het gewoon gaan doen.
Ja, want je hormonen als vrouw zijn, als mensen met een baarmoeder, man, het is echt, als je hormonen uit balans zijn, het is met geen pen te beschrijven hoe je je dan voelt. Dat is echt een drama. Ja, dat is het gewoon. Het is all over the place. Bij mannen is het eigenlijk altijd stabiel. En bij vrouwen is het überhaupt per dag al verschillend. Het is echt gewoon zo'n enorme fluctuatie.
Ja, ze weten er zo weinig van ook.
Ja, ja, ja. En ook omdat het inderdaad per persoon zo verschillend is. Dus, maar goed, het advies is dus... Mijn persoonlijke advies zou zijn... Ga inderdaad naar je huisarts. Vraag een verwijzing naar de gynaecoloog. Laat je hormonen testen. Als jij... Ja, ik bedoel... Je kan niet genoeg eten wat dat er gaat. Of, nou ja, meer eten zou ik altijd... Ben ik altijd een voorstander van. Ik denk dat we daarin... allebei dezelfde visie hebben. En ook, ik zou toch echt rust pakken. En kijk ook naar je stress, hè. Mocht bijvoorbeeld alles oké zijn daarin, maar je stress is echt through the roof. Ja, dat is echt wel iets om in consideration te nemen. Want als je stresslevels echt uit de pan flippen, dan, wat ik al zei, sommige vriendinnen van mij hebben gewoon een maand lang of een paar maanden lang geen menstruatie, omdat ze zo verschrikkelijk gestrest zijn. Dus die zijn daar weer heel gevoelig voor. Ja. Alright, nou, we hebben hem weer getackled.
Ik denk het ook.
Oké, top. Nou, dan was dit hem voor deze week.
We hopen dat jullie het een leuke aflevering vonden.
En laat een rating en review achter. En mocht je het leuk vinden, vergeet ons dan niet te volgen op @therecoveryclub.podcast.
Dan zijn we er heel graag volgende week weer.
Tot volgende week.
Doei! Doei.